Welkom bij Ongehoord, de podcast over seksualiteit in al haar verschijningsvormen. Ik ben Marije Jansen, jullie host, en elke maand ga ik in gesprek met een expert op het gebied van seks en intimiteit. Samen met mijn gasten maak ik dat wat ongehoord is bespreekbaar, omdat meer praten over seks altijd beter is. Hallo lieve mensen. Welkom bij deze tweede aflevering van Dicht op de Huid. Onze nieuwe serie waarin mensen hun persoonlijke seksuele levensverhalen delen. Ik ben nu al echt heel erg blij met deze serie. Ik vind het heel erg tof en waardevol dat we deze persoonlijke verhalen kunnen toevoegen aan de reeks gesprekken die we al gevoerd hebben en die we nog gaan voeren. En dit was ook weer een heel bijzonder gesprek. Deze keer sprak ik met Merel en we hadden het over onderwerpen waar je normaal niet zo snel iets over hoort. Ze vertelde onder andere over hoe het is om op te groeien in een streng religieuze omgeving. Als je een seksualiteit, een seksuele oriëntatie hebt die niet past binnen de norm. En als je ook nog eens een lichaam hebt dat niet past binnen de norm. Ze was openhartig over haar gevoelens en over haar ervaringen. En tegelijkertijd had ze een soort lichtheid. We hebben ook ontzettend veel gelachen tijdens dit gesprek. En ik vond het een heel bijzonder en uniek moment om te mogen delen met haar. Ik hoop dat jullie dit ook net zo waarderen als dat wij dat deden. Iets heel anders. Op 31 maart hebben we ons allereerste live-opname. We zijn gevraagd door de mensen van het podcastnetwerk om tijdens het Oorzakenfestival een live-opname te doen. Het Oorzakenfestival is een festival in de Brakke Grond in Amsterdam. En het is een festival wat helemaal in het teken staat van audioverhalen. Met gasten van over de hele wereld en het hele weekend lang live-opnames van allerhande podcasts. Het festival begint op 29 maart en gaat door tot 31 maart. Andere podcasts die je bijvoorbeeld kan horen zijn Damn Honey, een nieuwe feministische intersectionele podcast. En bijvoorbeeld Dipsaus, die is vast bij jullie, veel van jullie bekend is. Het thema van het Oorzakenfestival is dicht op de huid, dus beter kan niet. Wil je erbij zijn? Dat kan, want het is een live opname en publiek is meer dan welkom. Onze opname is tussen 3:30 en 4:30 op zondagmiddag in de Brakke Grond in Amsterdam. En alle informatie kan je ook terugvinden op de website van het Oorzakenfestival. Het hele programma komt als het goed is 14 februari, de publicatie van deze podcast, online. Dus wellicht zien we elkaar daar bij het Oorzakenfestival. Dan nog een aantal huishoudelijke mededelingen. Zoals altijd wil ik graag weer even de aandacht vragen voor onze Patreon-pagina. Wil je ons steunen en wil je ons helpen om deze podcast nog beter te maken? Inhoudelijk, vormtechnisch, in alle opzichten. Dan kan je ons steunen met een kleine bijdrage op onze Patreon-pagina. Als je zoekt op Patreon en Ongehoord of gaat naar de show notes van deze aflevering, dan kom je er vanzelf. En bij deze wederom heel veel dank aan de mensen die ons daar steunen. Is het voor jou niet mogelijk om iets via Patreon te doen, maar wil je ons wel heel graag supporten? We zijn altijd kei blij met jullie ratings en reviews op de iTunes pagina. Inmiddels hebben we er al zo'n 43, dat blijft maar toenemen. En enorm bedankt voor jullie steun daar. Dus ook, of het nou Patreon is of iTunes, of op een andere manier dat je het woord verspreidt over Ongehoord, we zijn jullie enorm dankbaar. Dat was het voor nu. Ik wens jullie heel erg veel plezier met het gesprek met Merel.
Nou, laten we beginnen.
Ja.
Ja, Merel, wat leuk dat je er bent.
Ja, dat vind ik ook.
Ja.
Dankjewel voor je uitnodiging.
Heel graag gedaan. Dit begon met een blog van jou waarin jij Ongehoord noemde. En zei dat je dat een toffe podcast vond.
Absoluut.
Ja. Mailde ik jou volgens mij. Ja. Toen zei ik van, oh ja, wat leuk. En nu zitten we hier.
Leuk is dat, hè? Hoe dat kan gaan. Ja.
Dan ga jij jou dicht op de huid met ons delen.
Ja.
Ja. Ja. Kan je iets kort over jezelf vertellen wat jij kwijt vindt? Wat jij leuk vindt om te vertellen? Dus je kan je standaard bio vertellen als je het leuk vindt. Maar even iets waarvan je iets hebt van, oh ja, dit vind ik leuk om aan het begin van het gesprek te benoemen. Over wie je bent, wat je doet.
Ja.
Wat je brengt om hier over te praten misschien.
Ja, ja. Nou ja, je noemde al eventjes dat ik hier ben omdat je mijn blog gelezen had. En nou, dat is wat ik doe. Mijn werk is dat ik fulltime blogger ben. Mijn blog heet De Groene Meisjes en dat gaat over duurzaamheid. Dus dat is eigenlijk helemaal niet logisch dat we hier dan over seksualiteit gaan praten. Mm-hmm. Maar mijn blog is door de jaren heen, ik doe dit nu 7 jaar. Ik ben nu 32. Is het ook veranderd van dat ik inderdaad schreef over duurzaamheid en over bijvoorbeeld vegan eten. Is het steeds persoonlijker geworden. Dus mijn blog is eigenlijk een soort documentatie van mijn persoonlijke groei van de afgelopen jaren. En seksualiteit is daar, nou ja, ik zou bijna willen zeggen uiteraard een van de onderwerpen van. Maar het is ook inderdaad iets waarover ik ja, steeds vaker iets ben gaan schrijven en gaan delen met mijn lezers. Dus dat maakt het wat logischer misschien, mm-hmm, dat ik hier nu zit.
Mm-hmm.
En verder, ja, wat kan ik over mezelf vertellen? Ik woon in Rotterdam.
Hoeveel huisdieren?
Ik heb 2 huisdieren.
Jij hebt
2 katten.
Ah.
Ja. Ja, shout-out naar Beppie en Poppy.
Ja. Die zitten straks die luisteren en heeft de juich.
Voor de mensen thuis, ja. Ik kan natuurlijk van alles gaan vertellen. Maar er komt vast nog heel veel straks uit het gesprek.
Dus je zegt van, de seksualiteit is ook wel iets waar jij op je blog iets meer over bent gaan schrijven.
Ja,
ja.
Ik moet wel daarbij zeggen, heel voorzichtig aan.
Ja.
Want ik moet met verschillende dingen rekening houden. Ten eerste met mijn privacy.
Ja, absoluut.
En ten tweede met dat mijn lezers in de kern van de zaak het grootste gedeelte komen voor duurzame onderwerpen. Dus ik kan ook weer niet elke dag... Nou, leuk dat jullie komen voor duurzaamheid, maar ik wil over seks praten.
Ik wil even nog iets vertellen over gisteravond. Nou,
daar moet ik natuurlijk een beetje rekening mee houden. Dus ik ben daar voorzichtig mee, maar omdat ik wel... Nou ja, de lezers hebben wel door dat ik het gewoon graag wil hebben over wat mij bezighoudt en wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta. En daar is dat natuurlijk gewoon ook een onderdeel van.
Ja.
Dus het komt steeds vaker voor.
En wat was het eerste? Weet je nog wat het eerste is dat je dacht van... Oh, ik wil hier graag over schrijven. Ik wil dit graag op mijn blog delen qua seksualiteit.
Nou, ja, niet per se dan seksualiteit, maar wel over mijn seksuele geaardheid. Mm-hmm. Dus ik ben zo een paar jaar geleden uit de kast gekomen. En toen dacht ik, nou, weet je, ik ga ook gewoon maar op mijn blog duidelijk maken dat ik op vrouwen val. Dat heb ik wel vrij, vind ik, subtiel gedaan. Mm-hmm. Ik vond het niet nodig om daar een hele post aan te wijden of zo. Ik heb dat... Ik had een opname voor een video voor IKEA, een reclamevideo voor IKEA. Daar werd ik in geïnterviewd en toen heb ik heel subtiel, toen een van de vragen was... Wat moet een man voor je koken om je hart te veroveren? Mm. En toen heb ik heel subtiel gezegd, nou, allereerst zou ik graag willen dat het een vrouw zou zijn.
Ja.
En dat was eigenlijk een beetje zo mijn coming out. Dus toen dacht ik...
IKEA reclame.
Ja. En toen dacht ik, ja, nou is het out there, dus nu moet ik, ja, of nu moet ik niks. Maar nu kan ik hier ook wel wat meer mee. Dus dan ben ik eigenlijk in persoonlijke stukken die ik schreef... ben ik zo steeds vaker een beetje gaan laten vallen van... over geliefden en over mijn vriendin... of een gedroomde toekomstige vrouw of zo. Dus dat waren de eerste dingen.
Ja.
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 En van daaruit is dat breder gaan worden?
Ja. Ja. En bijvoorbeeld, dat zit hem ook in de boeken die ik lees... waar ik dan iets over schrijf. Want ik schrijf ook veel over literatuur, dus over alle... Nou ja, leestips die ik over de mensen uitstrooi en de podcast die ik luister, mm-hmm, dat soort dingen. En als dat dan over seksualiteit gaat, ja, dan benoem ik dat uitgebreid. En dan, ja, dat zou ik een paar jaar geleden nog niet hebben gedaan, merk ik. Dan las ik die dingen ook wel, maar dat hield ik dan voor mezelf. En nu vind ik het ook leuk om daar wat over te zeggen.
En waar zit voor jou de verandering in? Dat je dat iets hebt van, ik wil hier over praten of ik wil hier over schrijven eigenlijk. Ik wil dit publiek maken.
Ja, ik weet niet. Het is een bepaalde gegroeide urgentie of zo. Dat ik echt weet ook dat er mensen zijn die er wat aan hebben. Die net als ik op zoek zijn naar mensen die daar iets over vertellen. Dus dan denk ik, nou, laat ik diegene dan maar zijn.
Mm-hmm.
Maar het is ook omdat ik het leuk vind en het leeft bij mij. Dus dan wil ik er ook iets over zeggen. Dus ik heb daar gewoon wat meer vrijheid in verworven, denk ik, om, mm-hmm, dat te doen.
Ja.
Ja.
En om even heel erg in te zoomen op wat seksualiteit voor jou eigenlijk is... Wat is de betekenis van seksualiteit voor jou in je leven? Mm. Is het een groot deel van je leven? Is het een apart deel van je leven? Of juist heel erg verweven met dingen?
Dat is een interessante vraag, hoor. Mm-hmm. Inmiddels is het een groot onderdeel van mijn leven. En ook is het verweven in allerlei dingen. Gewoon in mijn hele zijn. Maar het is heel lang... Dat is het absoluut heel lang niet geweest. Dus het is eigenlijk vrij nieuw ook nog. Dus... Mm. Seksualiteit is voor mij nog een vrij nieuw topic,
mm-hmm,
waar ik nog ook voor mijn gevoel heel veel in te ontdekken heb. Maar waar ik ook misschien hier en daar een soort achterstand in voel. Dat kan ook die groeiende urgentie zijn, dat ik denk ik heb in te halen en ik, mm-hmm, wil mensen daarin meenemen. Maar ja, inmiddels is het wel gewoon, kan ik echt zeggen dat ik bezig ben met het ontwikkelen van mijn eigen seksuele identiteit, om, mm-hmm, het zomaar te zeggen.
Mm-hmm.
En dat is echt iets wat eigenlijk heel recent is.
Ja.
We hebben het echt nog maar over een jaar of 2 misschien of zo. Ja.
En hoe zou je die nu omschrijven? Als je nu op dit moment in deze situatie je eigen seksuele identiteit zou omschrijven, hoe ziet die er nu uit?
Ja, nou, die is wel heel erg bevrijd, mm-hmm, inmiddels. En... Het is me veel duidelijker geworden wat ik zelf met seksualiteit wil. Dat is een beetje gek om dat misschien zo te zeggen. Maar ik heb heel lang... ben ik me helemaal niet bewust geweest van... heb ik behoeften en zo? Ja, welke? Dat wist ik heel lang helemaal niet. Ik heb ook super lang omwille van allerlei dingen gezegd... ik ben niet zo'n seksueel persoon. Bij wijze van spreken van dat hoeft niet zo voor mij... Mm-hmm. En dat is nu helemaal anders. Mm-hmm. Weet je wel, niet dat ik heel de dagen van de daken schreeuw. Ik wil dit, ik wil dat. Maar ja, ik weet het wel veel beter voor mezelf nu. Dus mijn seksuele identiteit heeft gewoon heel veel meer vorm gekregen. En is iets waar ik veel bewuster mee bezig ben.
Ja.
Dus het is aanweziger.
En kan je voorbeelden geven wat daarin misschien vormende ervaringen waren? Of boeken die je hebt gelezen of dingen die je bent tegengekomen en je zegt van... wauw, dit heeft voor mij echt iets veranderd.
Ja, het zijn ook de mensen mm-hmm. in mijn omgeving geweest... die me geholpen hebben om erover te leren praten. Dat kunnen ex-geliefden zijn... maar ook gewoon de mensen die ik om me heen verzameld heb... die daar al wat verder in waren. Dat voornamelijk eigenlijk. En daarnaast zeker ook inderdaad boeken die ik gelezen heb. Ik ben nooit heel goed met zomaar even wat titels uit mijn mouw schudden... maar ik zag bij jou in je boekenkast Come As You Are staan. Mm. Ik weet nog dat ik 2 jaar geleden dat als luisterboek heb geluisterd. En daar begon ik toen aan met het idee van... nou, ik probeer het, maar als het me te veel wordt, weet je wel... want ik kon al heel vaak ook iets hebben als er over seks gepraat werd... van ik ga even naar de wc, doei. Omdat ja. ik dat gewoon moeilijk vond om er naar te luisteren überhaupt. En dat boek, dat ging heel goed, dat luisteren van dat boek. En toen dacht ik, oh, oké, dan kan ik nog wel eens een boek proberen. Ja. Maar dat is een van die boeken, bijvoorbeeld. Niet dat het het allerbelangrijkste boek geweest is, maar ik herinner me dat nog heel goed.
Ja.
Dus het zijn zeker ook boeken geweest. Ja, maar ja. voornamelijk mensen in mijn omgeving, denk ik eigenlijk wel. En ook op een gegeven moment dat ik gewoon tegen mezelf heel letterlijk heb gezegd... echt kappen met dat zeggen dat je geen seksueel persoon bent. Ga het in godsnaam gewoon eens proberen. Niet dat ik daarvoor nooit seksuele ervaringen had gehad, zeker wel. Maar ja, toen begon dat eigenlijk dat ik dacht, oké, goed. Mm-hmm. En nu? Ja. Dan gaan we het nu maar eens proberen.
En hoe, ja, want dat is best een, ik kan me voorstellen, best een stap om te zeggen ja. van, oké, hey, ik ga dus nu niet, ik ga nu dit niet meer zeggen. Ik ga ja. niet meer zeggen dat ik geen ja. seksueel bezig ben. Ik ga een andere ja, boodschap verkondigen, klinkt gelijk zo.
Nou, het is natuurlijk een soort... het is een heel interne overtuiging.
Ja, interne overtuiging.
Het is iets wat ik aangepraat heb gekregen... en wat ik gewoon ben ja, internaliseren. Dus ik ben dat gewoon gaan geloven. Ik ben ja. gewoon... dat, en het werd ook makkelijk, hè. Weet je, wanneer dingen eng worden... is het ook makkelijk om te zeggen... ah, dat is niet echt wat voor mij... want dan hoeft het ook niet.
Ja.
Dus het was ook voor een deel dat ik het niet aan durfde te gaan... Maar het was ook echt een overtuiging die zich heel diep genesteld had en die er echt uit moest.
Ja.
En ik zag dat dus bij mensen in mijn omgeving van, oh, wat fijn lijkt me dat. Als je daar zo vrij over kan praten en als je die dingen gewoon doet die je wil doen, dan dacht ik, ja, maar dat kan ik ook.
Ja.
Ja, dat is gewoon heel veel oefenen.
Ja, dat ja. Ja, want ja. als je zegt van het is een hele diep gewortelde overtuiging, ja. kan me voorstellen dat je dat niet van de een op de andere dag
nee.
los hebt gelaten.
Nee, zeker niet.
Ja.
Nee, nee.
En wat zijn dingen die je daarvoor hebt gedaan?
Ik ben bijvoorbeeld, zo'n 1,5 jaar geleden is dat geweest, ben ik echt heel bewust zo wat casual gaan daten. Omdat ik, dat was ook zoiets. Ik had altijd gewoon lange, serieuze relaties gehad. Zo 2 keer samengewoond achter elkaar. En dan, dat was ook een overtuiging van mij. Van ik ben helemaal gemaakt voor dat... ik zeg altijd voor de grap, ik ben heel huwbaar. Dus ik bedoel, laat mij maar gewoon met 1 iemand zijn. Mm. En dan lekker samenwonen. En toen kwam ik er eigenlijk achter van, nou, het is eigenlijk wel even prima zo, die vrijheid. En dacht ik, nou, ik ga gewoon eens casual daten, eens even kijken hoe me dat afgaat.
Ja.
Nou, dat bleek me heel goed af te gaan.
Ja.
ja. Of nou, dat bleek me heel goed te bevallen, moet ik ja. eigenlijk zeggen. Want ja. ik bedoel, zoiets gaat je niet per se goed af. Maar ja, dat heeft heel erg bijgedragen aan dingen uit kunnen proberen. En zonder daar meteen, inderdaad een huwelijk aan te willen koppelen of zo. Die vrijheid die ik daardoor heb ontdekt, ja, die is heel belangrijk geweest.
Ja. ja. Ja, dat kan ook.
En dat is nog steeds zo.
Ja.
Ja.
Wat, ja, fantastisch.
Ja, dat is heel fijn.
Ja.
ja.
En tegelijkertijd zit ik te denken ook van... Het lijkt me ook best heel eng als je dan met iemand Gewoon ook om echt, als je dan met iemand bent, voor de eerste keer als je die stappen gaat nemen. Voor de eerste keer, ik weet niet. Maar, maar in ieder geval dat je iets hebt van, oh, we gaan dit dus doen. Ja. Ik ga deze stap nemen en dan ben je daar met die andere persoon of personen.
Ja.
En dat lijkt me ook kei spannend.
Ja, ontzettend. Ja. Ja, en ook omdat ik dan, ik merk dat ik er nog steeds een beetje zo om moet giechelen of zo. Omdat ik dan heel erg me overheen moest zetten van, ben ik dit echt aan het doen?
Ja,
weet je wel?
Ja.
Doe ik dit, ga ik dit nou echt gewoon uitvoeren? Al die dingen die ik altijd al, waarvan ik dan dacht van, zou dat wat voor me zijn of zo? Ja, het was heel spannend.
Ja.
Soms nog steeds, eerlijk gezegd hoor. Maar wel minder spannend en ook wel gewoon heb ik inmiddels wel ervaren van, oh ja, die ander heeft ook dat die dingen spannend vindt en zo. Dus het is helemaal oké. Maar zeker, ja, dat is spannend.
Ja. Hey, en je zei van die boodschappen over jezelf, die heb je een soort van aangepraat gekregen. Kan je me iets vertellen over jouw eerste, maar in ieder geval dat je begon te realiseren, oh ja, seks is een ding.
Ja.
Misschien ook wel voor mij. Wat waren je eerste stappen, dingen die je daarin tegenkwam?
Nou, wat daarin denk ik belangrijk is om te benoemen, omdat anders dan valt de context een beetje weg misschien. Maar er zijn zo'n aantal van die dingen in het vormen van mijn seksuele identiteit die daar groot en ook wel moeilijk in zijn geweest. En dat is ten eerste dat ik ben opgegroeid als een van Jehovah's getuigen.
Mm.
En dat is een heel strikte, voor de mensen die dat niet kennen, maar het is een heel strikte geloofsgemeenschap waarin seksualiteit gewoon iets is voor mannen en vrouwen die getrouwd zijn. En dan liever ook nog volgens bepaalde regels. Dus niet te gek. Dus dat is natuurlijk gewoon eigenlijk mijn fundament geweest. Dat ik geleerd heb, tuurlijk, je mag seks hebben, maar wel pas als je met een man getrouwd bent.
Ja.
Nou, daar kom ik meteen bij het tweede ding. Want toen ik heel jong was, wist ik al dat ik niet op mannen viel. Dus toen wist ik al, dat trouwen met die man, dat gaat hem waarschijnlijk niet worden. Dus dan ook geen seks.
Hmm. Dat was je conclusie toen?
Ja.
Oké, dan ga ik dus geen seks hebben in mijn leven.
Of in ieder geval niet met iemand anders.
Niet met iemand anders, ja.
Maar goed, dat hou je natuurlijk eventjes vol. Maar dan word je ook gewoon een puber en ook een jong volwassene. En dan kom je er ook wel achter dat dat niet echt een optie is. Ja, het zou kunnen. Er zijn mensen die het doen. Die gewoon zeggen, nou, dit is mijn lot. Ik ga nooit seks hebben, maar dat was ik. Daarvoor wilde ik het toch wel te graag.
Ja.
Dus mijn eerste ervaringen daarmee zijn dat ik dat allemaal stiekem moest doen. En allemaal dat ik verboden dingen deed. Dus dat ik wel seksuele ervaringen opdeed, maar dat dat altijd iets was waar een straf voor boven je hoofd hing. Overigens niet alleen maar met anderen, maar ook met jezelf. Want masturbatie is ook iets wat gewoon absoluut uit en boze is. Dus ook dat is iets wat ik altijd zo als zondig heb ervaren dat ik dat deed. En dus dat zijn mijn eerste ervaringen daarmee. En daarbij komt dan ook nog dat ik geen doorsnee lichaam heb.
Mm-hmm.
Als in, wie heeft er wel een doorsnee lichaam, maar ik ben altijd dik geweest. En dat is dan helemaal los van die twee dingen al, eigenlijk ook al iets wat moeilijk is in het ontwikkelen van je seksuele identiteit. Dus zo waren er zo wat drie
van. Je had religie, je had een niet-normatieve seksuele identiteit.
Ja.
En je had een lichaam wat niet aan bepaalde normen voldeed.
Ja, dan kom je echt al heel gauw op het punt dat je gewoon denkt, weet je, laat maar gewoon.
Ik dit is niet
voor
mij. Ik
ga daar niet eens aan beginnen.
Nee.
Ja.
Maar je zei van,
maar ik wilde het wel.
Je wilde het wel. Dus
ik wilde het zelfs heel erg graag.
Ja.
Ik was er eigenlijk best wel jong, was ik daar al best wel heel erg mee bezig. Ik herinner me dat echt nog heel erg. Dat ik echt best wel heel erg jong was. Dat ik van allerlei fantasieën had en allerlei dingen wilde proberen. Maar ja, dat was gewoon niet aan de orde. Tenzij je dingen stiekem deed, daar werd ik heel goed in.
Ja.
Maar dan nog bleef het natuurlijk op een bepaald niveau hangen van, ja, wat kun je doen? Ik bedoel, ik had dan wel stiekem zo wat vriendinnetjes of zo. Maar ja, er lag zo'n enorme bak van ellende bovenop. Daar haal je niet echt heel veel plezier uit om het op die manier te doen.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Ik moet denken aan Wie was dat ook weer? Oh ja, ik weet het weer. Mijn favoriete, een van mijn favoriete sekspersonen, Connor Habib. Mm. Josine gaat nu waarschijnlijk heel hard lachen. Ja. maar hij heeft het er ook over queer mensen. Het was in zijn context ging het over consent, over enthousiast consent. En dat hij het had van, ja, maar ik ben opgegroeid als queer persoon.
Yeah.
Met ook nog een half Arabische achtergrond. Mm. Als het hebt over enthousiast consent, ik heb zoveel schaamte ervaren vanuit mijn achtergrond en alles. Dus... ik deed die encounters en op dat moment was het even fijn. Maar daarna en daarvoor zat er zoveel omheen.
Dat is het precies.
Ja.
Weet je, het is gewoon, het raakt helemaal bedwelmd onder een enorme laag van schaamte. Want en van schuldgevoelens en van angst ook. Om wat er dan kan gebeuren daarna. Dus het haalt alle lol eraf.
Ja.
Echt alle.
Ja.
Dus dan, dat doe je dan zo af en toe eens. Maar je krijgt niet echt de kans om dat uit te zoeken of te ontwikkelen voor jezelf. En uiteindelijk kom je elke keer, maar dat nog steeds hoor, komt het elke keer weer terug bij... Oh ja, ik heb nou eenmaal gewoon die schaamte meegekregen daarover. Mm. En ik weet dat heel veel mensen last van schaamte hebben rondom hun seksualiteit. Maar bij mij is het dan echt wel van een mate dat ik gewoon soms mezelf verbaas over dat ik dit überhaupt nog doe, zeg maar.
Ja, ja. En dat het ook op zoveel verschillende niveaus zit, denk ik. Op een spiritueel niveau, echt letterlijk een heel lichamelijk niveau.
Ja.
En ook nog een emotioneel, seksueel niveau. Mm-hmm. Dus dat het op zoveel gelaagdheden zit.
Ja, enorm. Ja. Enorm. En dat is zo zonde.
Ja.
Het is zo zonde dat dat gebeurt.
Ja.
En heel erg verklaarbaar, maar heel erg zonde.
En waren er in die periode... want je zei, ik heb een aantal keer ben ik gaan samenwonen. Dus heb je lange relaties gehad. Ja. Maar als ik je net hoorde, wat je nu eerst vertelde ging over toen je seksualiteit aan het ontdekken was. Dus af en toe wat vriendinnetjes en experimenteren. Mm-hmm. Waren er wat mensen met wie je hierover sprak? Of was dit echt een proces wat je in je eentje aanging?
Nee, jawel. Ik was altijd wel vrij open daarover. En mensen wisten daar ook wel van. Dus ik weet nog heel goed dat ik in 3 of 4 HAVO zat. En ik was ontzettend verliefd op iemand uit 6 VWO. Wat natuurlijk op die leeftijd iets is wat helemaal niet kan.
Nee.
Maar eigenlijk was ik vooral verliefd op haar. Omdat ik met haar hier zo goed over kon praten. Zij was natuurlijk al wat verder. En... ik weet nog wel dat zij mij dan echt zo wel moed probeerde in te praten van... je hebt hier gewoon recht op, weet je wel. Mm-hmm. En je moet jezelf daar echt uit vrij vechten. Je moet dat gewoon gaan doen. En ook wel de meisjes die dan mijn vriendinnetjes waren in die tijd. Ja, daar had ik het dan ook wel over. Zelfs ook wel trouwens met de moeder van een vriendinnetje van mij. Werd ook wel een belangrijk persoon voor me. Die me daar ook wel... probeer dat duidelijk te maken van... laat het je niet afnemen. Dit mag er gewoon zijn.
Ja.
Dus ik probeerde daar wel over te praten. Ik weet ook nog een toneeldocent op de middelbare school... die er ook een belangrijke rol in heeft gespeeld. Dus ik was er gewoon heel erg van bewust dat het een ding was. En probeerde dat niet helemaal zelf op te lossen, gelukkig. Ja. Ik praatte daar wel over.
Ja, ja, ja. Maar desondanks zat het toch zo diep voor jezelf.
Ja.
Dat je zat van, ja.
Het had gewoon zoveel consequenties, weet je wel. Ik wist het allemaal wel en ik wist ook waar ik heen wilde. Want mijn ouders werden Jehovens getuigen toen ik 12 jaar oud was. Vrij cruciale leeftijd, lastige. En ik denk dat ik 13 of 14 was toen ik dit allemaal al wist. Dus ik wist eigenlijk ook al gewoon, ja, dit gaat hem gewoon niet worden voor mij. Dus ik was me heel erg bewust van, er komt een punt dat ik hier een keuze in moet gaan maken. Dat ik hier uit zal moeten, wil ik... het leven kunnen gaan leiden dat ik wil leiden.
Ja.
Dus gelukkig zag ik daar wel de belangrijkheid van in. Dat ik dat gewoon... en ook niet alleen hoefde te doen.
Ja. Ja.
Ja.
Hey, en om even in te zoomen op de lichamelijke beleving.
Uh-huh.
Hoe was het voor jou om je lichaam en seksualiteit te ervaren... waarvan je zei van, ja, ik had er moeite mee.
Ja.
Terwijl, ja, ik wil... seksualiteit kan op heel veel niveaus afspelen... maar het is ook een heel erg fysieke beleving.
Ja, zeker.
Hoe ging jij daarmee om? Wat was dat voor jou?
Nou, dat vond ik extreem ingewikkeld.
Ja.
En dat kan ik bij vlagen nog steeds vinden. Gelukkig echt heel erg veel minder. Maar tot eigenlijk nog maar een paar jaar geleden kon het echt een reden zijn ook. Omdat het dan zo ingewikkeld werd om het ook maar gewoon weer te laten. Omdat daar ook heel veel schaamte op zat. Op dat lichaam. Ik noem het ook altijd dat lichaam. Mm. En ik heb pas veel later geleerd dat het gewoon mijn lichaam is. En dat ik het zo ook moet benoemen. En ik had altijd heel veel moeite met mijn lichaam voelen. Dat gaat nu gelukkig heel veel beter. Maar als ik er dan zelf al zoveel moeite had, dan, oh, weet je wel, dan komt daar iemand anders bij. Oh, dan wordt dat een gedeelde ervaring. En ook, ja, daar had ik dan heel veel moeite mee. Dat ik dan, als iemand me ging aanraken eigenlijk, voornamelijk, wat dat was gewoon al heel wat, zeg maar.
Als iemand anders jou aanraakte.
Ja, ja, dus het werd heel moeilijk om te genieten daarvan. Ja. En dat had vooral te maken gewoon met hoe ik naar mezelf keek. En dat ik een beetje kon walgen van mijn lichaam. En het echt haten.
Ja.
Ja, dus dat was heel ingewikkeld.
Ja, dat lijkt me super verwarrend. Ook als je zegt van, ik wilde wel de seks. Ik voelde het verlangen. Ja. En tegelijkertijd,
liever niet met iemand anders.
Met iemand anders. Ja. En dat je dan die confrontatie hebt met een lichaam waar je zelf op dat moment die zegt van, ja, maar ik haat dit wat je zegt.
Ja, dus en ook echt van die overtuigingen die je dan jezelf weer helemaal aanpraat over van, ja, als ik dat dan weet te veranderen, dan wordt het makkelijker. Of dan, weet je wel, dan is seks wel voor mij weggelegd. Dat natuurlijk allemaal hele grote onzin is, is gebleken. Maar die overtuiging had ik ook echt wel heel erg van, ik moet eerst dan maar eens slank worden bijvoorbeeld, weet je wel. Ik had allemaal dingen waarvan ik dacht, als ik dat heb bereikt, dan kan het gaan beginnen.
Ja.
Dus zo stelde ik het eigenlijk allemaal uit ook, hè. Ik schoof het allemaal maar voor me uit. Want het is allemaal nu nog niet voor mij, maar misschien komt het ooit nog. Ja. Ja, vond ik heel ingewikkeld. En inmiddels ben ik wel echt heel, kan ik echt zeggen, gestopt met het haten van mijn lichaam. Mm. Ik ben ook veel met body positivity bezig, maar ik denk dat ik niet heel gauw iemand word die van de daken schreeuwt dat ik I love my body of zo. Dat zie ik niet zo gebeuren, maar het is voor mij een heel groot goed dat ik ben gestopt met het haten.
Ja.
Dat ik er neutraal naar kan kijken. Ja, dat is een hele grote winst.
Ja.
En dat helpt ook bij seksuele ervaringen. Ja. Helpt dat enorm.
Absoluut. Ja. Ja, als je daar comfortabel bij voelt, kan je ook veel meer gaan, kan je letterlijk ook veel meer gaan voelen.
Ja,
veel
zeker.
Meer er zijn.
Ja, dan, absoluut. Nou, dat vooral inderdaad. Er echt zijn. Want ik kon dan echt, het is trouwens echt, dat is nog steeds wel eens gebeurd hoor, in de afgelopen jaren. Maar ja, dat het zo ingewikkeld werd, dan ga je alleen maar denken, in je hoofd zitten en daar gewoon helemaal niet bij zijn. Letterlijk niet. Dat je gewoon denkt, nou, ik heb geloof ik gisteravond seks gehad, maar weet je wel, dat kon ik me dan eigenlijk al helemaal niet herinneren.
Wat heftig.
Ja.
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 Ja, omdat ik dan zo het gewoon uitschakelde.
Ja.
Gewoon het voelen echt helemaal uitschakelde. Ja. Ik betrap mezelf daar gelukkig nu steeds sneller op. En kan dat dan een halt toe roepen.
Ja.
Maar dat is wel gebeurd, ja.
En hadden partners dat dan door? Of?
Ja.
Ja, dat wel.
Ja, totaal. Ja. Ja. Ja, dat is zo, ook voor de ander is dat zo rot. En dat wil je helemaal niet. Maar je weet dan eigenlijk ook niet hoe je dat dan onder controle moet houden. En dat is echt voor niemand leuk.
Nee.
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 En wat voor reacties? Was er begrip? Of werden mensen daar boos over? Wat gebeurde daarin?
Nee. Nou, ik heb één keer meegemaakt dat iemand boos werd. Mm. Ja, dat was niet leuk.
Nee.
Nee, nee, over het algemeen is het echt begrip. En Ik weet niet of dat, nou ja, ik heb er wel eens met vriendinnen over dat we denken dat vrouwen vrij veel geduld met elkaar hebben. Dus dat helpt. Maar natuurlijk, weet je wel, is het voor de ander niet leuk. Want de ander, die wil jou gewoon en die wil gewoon seks met jou hebben.
Ja.
En als het dan moeilijk wordt daardoor, en die ander kan dat niet voor jou wegnemen.
Mm-hmm.
Want het zit in mijn hoofd. Ja, dat is niet leuk. Dus het heeft er wel eens voor gezorgd dat het dan eigenlijk een soort stagneerde.
Ja.
Dat je gewoon dacht, nou, laat maar. Laten we dit maar gewoon niet doen. Super zonde.
Ja.
Ja.
Ja. En hoe was dat in de lange relaties die je hebt gehad?
Mm. Nou, dat is één keer vrij problematisch geweest ook. Dat had ook wel heel erg te maken met dat het eigenlijk met mijzelf gewoon helemaal niet goed ging. En ik eigenlijk knijterdepressief was en met allerlei dingen aan het stoeien was. En helaas was zij niet iemand met heel veel geduld. Mm. Nou kan ik dat eigenlijk ook niet van je verwachten. Als het gewoon met mij niet goed gaat, dan is dat ook iets waar je zelf misschien gewoon iets mee moet. Maar nee, dat stagneerde dus. Dus toen, en dan komt alles, hè. Dan ga je ongewild voelen. En dan ga je denken, blijkbaar hebben wij een relatie waarin er geen ruimte is hiervoor. Je gaat je lastig voelen.
Ja.
Al die dingen. In de andere lange relatie was dat heel oké. Er was veel meer geduld en rust.
Ja.
Ja. En het was er ook niet altijd, hoor. Het ging ook hele periodes wel goed. Maar de periodes waarin het moeilijker ging, ja, dat, dat vraagt wel veel van je relatie soms dan ook.
Ja. Ja, en welke rol had seksualiteit dan ook in jullie relatie daarin?
Nou ja, ergens een heel grote, want het is een probleem. En aan de andere kant een steeds kleiner wordende rol, omdat het er eigenlijk liever maar niet is. Ja. Om het dingen niet te moeilijk te maken.
Ja, ja. Dus de grote onzichtbare aanwezigheid in de ruimte.
Dat is zo verschrikkelijk. Ja. Ja, dat is echt heel erg. En zeker als dan er ook niet echt makkelijk over gepraat kan worden. Want de ander kan natuurlijk ook dingen hebben, weet je wel. Dat ben ik me ook heel erg van bewust. Misschien vindt die ander het wel heel moeilijk om erover te praten. Dat vind ik dan weer makkelijker. Maar ja, dan wordt het heel ingewikkeld.
Ja.
Ja,
ja.
Ja, dat was ook wel, toen die relatie overging, was dat ook wel voor mij een punt dat ik echt dacht, ja, hier moet ik nu echt zelf eerst iets mee.
Mm-hmm.
Of ik moet helemaal niks. Ik wil hier echt zelf iets mee. Ik was er gewoon klaar mee, denk ik ook wel. Dat het allemaal zo moeilijk was.
Ja.
Ja.
En was er één specifiek ding waar je het meest klaar mee was? Of het was gewoon het hele pakket?
Nou, ik was gewoon weer heel erg bevestigd geraakt in, ja, zie je, het hoeft niet zo voor mij. Seksualiteit is niet echt mijn ding. Het is gewoon ingewikkeld en laat maar.
Mm-hmm.
Daar was ik weer helemaal in bevestigd geraakt. Mm-hmm. En toen dacht ik echt, nee, wacht even. Dit moet ik echt niet nog een keer laten gebeuren. Dat het me gewoon afgenomen wordt door externe dingen. Of dingen die dan een beetje moeilijk geworden zijn. En daar was ik echt klaar mee. Met dat ik mezelf dat eigenlijk de hele tijd maar zat te vertellen.
Ja.
Om dingen goed te praten of om het uit de weg te gaan. Ik dacht echt, ja, doei, ik ga nooit iets uit de weg. Echt niet, dat doe ik nooit.
Dus nee.
Toen dacht ik, ja, dit dan ook niet.
Ik moet dit nu toch echt, echt aangaan.
En toen installeerde ik Tinder.
En toen kwam Tinder op mijn telefoon. Oh, maar dat is ook nog wel eens even leuk om te hebben over überhaupt Tinder en daten.
Nou, en zeker in relatie tot dik zijn.
Ja.
Want dat is ook heel interessant iets namelijk. Sorry, wil je
nee,
wel iets
vertel,
vragen?
Nee, vertel, kom maar door.
Ja, nu begint het hoor. Ja. Nu zit ze op de praatstoel. Nou, kijk, toen ik op Tinder ging, toen was ik me extreem bewust van welke foto's ik daarop ging zetten. En ook van het swipen was ik me extreem van bewust. Ik was eigenlijk alleen maar, ik kan nooit uit mijn hoofd zeggen of je naar rechts of naar links moet swipen als je iemand leuk vindt. Maar ik was alleen maar mensen aan het liken van wie ik vermoedde, ik denk dat zij mij wel leuk zou vinden. Dus ik was heel selectief, maar helemaal gewoon vanuit mij aan het nadenken over, zij is wel iemand die er wel mee kan dealen als iemand niet dun is, bijvoorbeeld.
Mm.
Nou ja,
ja,
wat is dat voor manier van swipen? Dat gaat natuurlijk helemaal nergens over. Mm. Want eigenlijk zeg ik daarmee, mag ik zeggen dat jij dun bent? Vind je dat oké? Of slank?
Ja.
Daarmee zeg ik eigenlijk gewoon, als ik jou op Tinder tegen zou komen, dan heb ik voor jou al bepaald. Maar ja,
wat ik van jou vind.
Ja.
Ja,
en dat is helemaal niet eerlijk.
Nee.
Want daarmee zeg je eigenlijk, die discrimineert op, bijvoorbeeld op dikke mensen.
Ja.
Dat kan je helemaal niet weten, dat mag je helemaal niet zeggen.
Nee.
Nou ja, maar zo ging ik.
Maar voor jou was dat wel een,
dat was de eerste, beetje de veilige route. Dus dat deed ik een hele tijd. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat ik steeds matches had met mensen van wie ik dan dacht, ja, waarom eigenlijk? Waarom hebben we elkaar nu dan eigenlijk geliked? Ik vond dat van mezelf eigenlijk heel erg oneerlijk dat ik dat deed. Dus dat daar moest ik eerst mee kappen.
Ja. Wanneer realiseer je dat? Was het vanaf het begin aan van voor jou?
Nee,
na
een paar dates.
Toen, na die dates kwam je erachter van, hey, wacht even, deze selectieprocedure die is toch niet helemaal effectief.
Nee. Ja. Ja, en ook dat mensen dan, want mensen stellen natuurlijk altijd allerlei heel brutale, tussen haakjes, vragen. Ik ben heel wat vragen gewend over hoe hebben twee vrouwen seks en zo. Maar ik krijg ook regelmatig de vraag, deed jij alleen maar met dikke vrouwen?
Mm.
En toen dacht ik daarover na en toen dacht ik, ja, eigenlijk dus nu wel. Omdat ik alleen maar dikke vrouwen like, omdat ik ervan uitga dat dat veilig is voor mij om met die vrouwen te daten.
Ja.
En eigenlijk doe je daar iedereen mee tekort. Want niet om te zeggen dat ik niet op dikke vrouwen val, zeker ook op dikke vrouwen. Maar wat is dat voor manier van iemand leuk vinden? Dat gaat nergens over.
Nee.
Dus daar moest ik toen echt mee kappen. Maar daar kwam ik na een paar dates achter. En daarnaast was er ook nog het ding dat ik dan foto's op mijn profiel had. En dat ik extreem bewust was van, het moet wel heel realistisch zijn. Want straks dan ga ik diegene ontmoeten en dan val ik tegen.
Ja.
Dus dan ging ik al, bijvoorbeeld mensen proberen een beetje te waarschuwen voor mezelf. Dat klinkt echt heel naar, maar dat deed ik echt. Dat ik dan een soort van, Even voordat
dat je alvast weet. Zo'n soort van...
Ja, omdat ik dan bang was dat de foto's niet realistisch genoeg waren. Dus toen heb ik op een gegeven moment ook wel zo'n ding gedaan. Ik had echt een heel policy voor mezelf. Er mochten geen selfies op. Mm-hmm. Want bij een selfie kan je natuurlijk een hele goede angle kiezen en lichtval. Dus er mochten alleen maar hele realistische foto's op, gemaakt door andere mensen. Het liefst dan eigenlijk ook nog full body en zo. Dus ik had een...
Wat streng.
Man, hou op.
Dan was je streng.
Ja, enorm. Ja. Was helemaal niet leuk.
Nee.
Er was echt niks aan.
Nee.
Echt vreselijk. Ja. Tinderen. Voor mensen zoals ik is echt dan heel... Ja, dat ontgaat je echt een heleboel plezier. Dus dat was allemaal aan de hand. En dan ging ik dus naar zo'n date en dan hoopte ik eigenlijk vooral dat ik niet tegenviel. En of ik diegene wel goed gewaarschuwd had van tevoren. Mm. En toen dacht ik, ja, dit gaat nergens meer over.
Ja,
ja, dat werd heel ingewikkeld.
Ja, waar is het plezier dan?
Nergens.
Nee.
Nee, echt niet.
Dus toen ben je je eigen policy gaan veranderen?
Ja, wel wat. Maar ik ben eigenlijk ook wel... Ja, meer gaan openstaan voor andere manieren om mensen te leren kennen. Waar ik Tinder niet per se voor nodig had.
Nee.
Niet om te zeggen dat ik nooit meer op Tinder te vinden ben, maar wel echt heel veel minder.
Ja.
Want dat is nogal beladen voor me. Ik hou daar een soort spanning bij. Dat ik denk, ja, is dit nou leuk? Weet je wel, moet dit het nou zijn? Dus ik ontmoet liever op andere manieren mensen, denk ik nu.
Ja. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit getinderd. Ik heb wel geonline date, maar nog nooit getinderd. Mm. En ik hoor zoveel verhalen inderdaad van mensen dat het eigenlijk niet zo leuk is.
Nee
maar heel veel mensen doen het. Het is ook een hele makkelijke manier. Ja. Maar dat...
Nou, sowieso vind ik het niet leuk. Ik bedoel, weet je hoe die gesprekken gaan?
Nee, dat weet je niet.
Nee. Nee. Nou, dan mis je echt helemaal niks aan.
Nee.
Ik heb... heel zelden een boeiend gesprek op Tinder. En het is ook gewoon... er gaat heel veel tijd in zitten.
Ja dat weet ik van online daten ook nog wel. Ik deed dan ook in Cupid. Dat vond ik dan nog...
Die app snap ik niet.
Ja, misschien was het nog... Oh, nu klink ik echt belachelijk... het is misschien ook een beetje ageist. Maar ik zeg belachelijk oud. Want ik heb dus nooit de app... Oh ja, nee, ik heb wel de app op mijn telefoon. Maar ik heb altijd op mijn computer gedaan. Dus gewoon via de computer berichtjes sturen. En daarvoor zat ik nog op andere sites. Maar dat vond ik dan nog wel... in Cupid heb ik altijd...
Nou, ik vind sowieso... gevonden. Ook in Cupid is natuurlijk ook qua queer. En al die is veel beter.
Ja.
Überhaupt hoor. Ja. Dan Tinder. En dan heb je ook nog die app Her.
Oh ja.
Maar ja, goed, in Rotterdam zitten daar echt 3,5 vrouwen op.
Oh ja. Dus dat is een snel.
Een soort carousel. Oh, nee, dat is een ex.
Ja.
Oh, en die andere twee. Nee, of zo. Dus dat. Het schoot allemaal niet zo op. Dat hele online daten. Maar niet omdat het concept niet goed is, maar omdat ik niet goed met het concept omging.
Ja.
Ja.
Ja. Dus wat zijn wel de concepten van daten die voor jou goed werken?
Iemand in real life ontmoeten.
Ja.
En dat heb je natuurlijk niet in de hand. Ik bedoel, dat weet je niet wanneer dat gaat gebeuren. Maar dat gebeurt wel. Ik ben er eigenlijk nog wel eens verbaasd over hoe vaak er toch weer mensen op je pad komen. Ja, ik denk dat ik daar wat meer berusting in vind. Omdat ik dan ook kan denken, diegene heeft me al gezien. Het is helemaal oké. Diegene is blijkbaar geïnteresseerd in mij. Dus dan hoef ik daar allemaal niet meer over na te denken. Van... is het wel iemand die daarin geïnteresseerd is? En vallen mijn foto's... val ik niet tegen ten opzichte van mijn foto's, et cetera. Dat maakt het heel veel relaxter voor mij. Ja.
Ja.
En dat kan overal zijn.
Ja.
Mensen leren kennen natuurlijk. Dus ja, dat werkt beter voor mij.
Ja, daar voel je... ja. Dat maakt het veel comfortabeler.
Ja, ook omdat je vaak mensen dan ontmoet op plekken... bijvoorbeeld waar je een interesse deelt. En dat vind ik ook wel leuker... om dat al meteen te weten.
Ja.
Dat je iets hebt. Gezamenlijk of zo. Ja.
En hoe is het, nu? Want je zei van nou, na die lange relaties heb ik... was het de casual sex of het daten, zeg maar.
Ja.
Wat een tijdje wat leuk was.
Ja. Ja. En nog steeds.
En nog steeds leuk. Is dat nog steeds de fase waar je in zit?
Ja, zeker. Ja, ik heb niet weer een nieuwe relatie gekregen. Weet je, dat had allemaal wel gekund. En ik... heb het ook wel, maar het klinkt dan heel klinisch, overwogen. Maar ik was dan toch bang dat ik mezelf weer een beetje ging opsluiten. Mm-hmm. Het klinkt heel negatief, want ik bedoel niks tegen relaties en zo.
Ze kunnen best aardig zijn.
Ze kunnen heel erg leuk zijn, ja. Heel erg leuk. Maar ja, ja ik was daar gewoon nog niet de afgelopen. Maar we hebben het ook over 1,5 jaar nu, is het ook helemaal niet zo lang nog. Nee, dus op dit moment is dat nog steeds gaande. Casual en soms iets minder casual. En in ieder geval deed ik ook niet monogaam. Dus als in niet met één persoon, maar met meerdere mensen. Ja, dat is gaande.
Ja. Ja. En kan je me er wat, als je dat wil, wat highlights van vertellen? In de zin van, wat zijn toffe dingen die je hebt ervaren? Of die je hebt ontdekt dat je dacht van, hé, dit is eigenlijk heel anders dan dat ik van tevoren dacht.
Nou, ja, ik weet niet hoe concreet je dat wil, maar...
Zo concreet als jij het wil maken. Het mag heel specifiek zijn.
Nou, eigenlijk aan iets, gewoon een bredere iets wat ik heb ontdekt. En dat is dat ik, nou, wat ik ook altijd echt dacht, was dat ik alleen maar naar bed wilde met iemand voor wie ik ook echt gevoelens heb. En met wie ik serieuze bedoelingen heb. En die ander ook met mij. Mm-hmm. En dat moest allemaal heel... uitgestippeld en veilig. En nou ben ik helemaal voor veilig natuurlijk. Maar ik heb dus ontdekt dat veilig ook kan zitten in gewoon een respectvolle contact hebben met iemand. En dat niet altijd gepaard hoeft te gaan met dat ik verliefd op iemand moet zijn. Of diegene op mij. Of in ieder geval iets van gevoelens. Dat is echt wel een ontdekking voor mij. Dat ik denk, oh, dat kan ik dus wel. Weet je, dat is iets wat ik geleerd heb. Mm-hmm. Maar ook wel concretere dingen. Ik was denk ik altijd best wel van, een beetje zo recht toe, recht aan. Dat ik seks ging hebben was al een ding. Laat staan dat ik dan ook nog ging nadenken over op wat voor manier zou ik dat dan willen. En daar heb ik ook wel dingen over geleerd dat ik eigenlijk helemaal niet zo... ik dacht bijvoorbeeld altijd dat ik zo een beetje... het me gewoon maar liet gebeuren. Dat een beetje mijn rol was. Mm-hmm. En dat bleek niet zo te zijn, bijvoorbeeld. Dus eigenlijk, misschien ben ik gewoon mijn hele sensuele kant veel meer gaan ontdekken. Dat heeft ook te maken met meer zelfvertrouwen over mijn lichaam hebben. Meer durven uitspreken van fantasieën. Ja, nou dat eigenlijk wel zo'n beetje.
Ja.
En dat is natuurlijk met iedereen is dat ook weer anders.
Ja.
Dat is ook heel erg, dat vind ik er ook heel leuk aan. Dat je door met mensen te zijn... je echt weer dingen ontdekt waarvan je denkt... oh grappig, ik heb nooit over nagedacht... maar dat vind ik ook leuk of zo. Of dat bevalt me wel.
Ja, dat je met elke persoon weer zo'n andere interactie hebt.
Totaal.
En wat er gebeurt.
Ja, ja. Zeker. Ja.
Dus je hebt zoiets van... nou, dit ga ik voorlopig nog wel...
Nou, eerlijk gezegd, ja.
Ja.
Ik heb ook wel mijn idee over relaties iets wat bijgesteld.
Mm-hmm.
Ik ben er nog niet zo goed over uit... of ik mezelf daar een label voor wil opplakken... Bijvoorbeeld zou ik het best wel moeilijk nog vinden om te zeggen... nou, ik ben poly. Dat zou ik heel moeilijk vinden. Omdat heel vaak als ik daar dingen over lees of over hoor... dan kan ik me daar niet goed mee identificeren. Dan denk ik, dit klinkt niet helemaal als iets voor mij. Of zo zou ik het niet doen. Maar goed, dat kan natuurlijk ook weer op 100 manieren. Dus ik ben daar nog niet helemaal over uit. Maar ik heb wel mijn idee over relaties bijgesteld.
Ja.
Ik heb niet meer dat plaatje voor ogen dat het per se een monogame relatie moet zijn. Met samenwonen en alles erop en eraan of zo. Nee. Daar heb ik ook wel... dat is ook logisch dat je daarover gaat nadenken. Omdat je vrij bent.
Ja.
Niet per se gebonden bent. En mensen ontmoet die daar bijvoorbeeld ook hun ideeën over hebben of ervaringen in hebben.
Ja.
Ja, dus daar ben ik ook wel veel over aan het nadenken.
Ik denk dat dat ook wel een bijkomstigheid is, überhaupt van inderdaad je hele relationele systeem onder loep nemen als je een bepaalde, ik weet niet of het vorm van seksuele vrijheid, maar als je daar bewust in gaat staan en gaat kijken van hé, wat is hier allemaal? Dat mijn ervaring en wat ik ook wel om me heen hoor is van dat bepaalde vastgeroeste ideeën of dat je die echt zo sterk meekrijgt, gewoon langzaam afgebrokkeld wordt. Dat je denkt, hé, de realiteit is heel anders dan dat. En het is zo'n open deur, maar toch moeten we hem elke keer, tenminste, mijn ervaring
absoluut.
Is dat je dat elke keer moet ervaren. Want zeker. Wacht even, de realiteit is echt anders.
Absoluut, ja. En ik vind dat vooral heel bevrijdend. Kijk, soms verwart het me. Soms heb ik in één keer dat ik denk, ja, weet ik veel. Weet je, als iemand het dan vraagt of zo van, hoe sta jij daar dan in? Ja, dat weet ik gewoon nog niet zo goed. Of hoe ik dat in de toekomst voor me zie. Dat weet ik gewoon nog niet zo goed. Ik denk dat het ook heel afhankelijk is van waar je dan weer staat en met wie en zo. Mm-hmm. Maar dat je het gewoon wel kan onderzoeken. Dat is überhaupt al nieuw voor mij. Want ik was ook inderdaad gewoon, net als heel veel mensen, altijd van mening. Dit is gewoon hoe het hoort. Ja. Je hebt één partner. Lief voor de rest van je leven.
Ja.
Klaar.
En dan als je dat geregeld hebt, dan, dan hoef je daar niet meer over na te denken.
Ja, en dat is ergens ook een hele fijne gedachte. Ik kan het bij vlagen ook nog wel eens hebben. Dat ik dan denk, nou, zou dingen misschien ook ergens makkelijker maken. Maar de praktijk leert me nu dat ik in elk geval opensta voor andere dingen.
Ja.
Dat had ik niet gedacht.
Nee,
zeker niet als je kijkt naar waar ik vandaan kom. Waar natuurlijk al dat ik met een vrouw ging samen zijn al heel exotisch was.
Hoe werd daarop gereageerd eigenlijk vanuit jouw omgeving?
Vanuit mijn omgeving? Of bedoel je gewoon echt zeg maar mijn ouders?
Vanuit je omgeving en je ouders, je familie?
Ja, nou ja, mijn ouders, is echt heel moeilijk.
Ja.
Ik heb ook geen contact met mijn ouders. Het kan gewoon niet. Weet je, het kan niet naast elkaar bestaan. In deze geloofsgemeenschap is het ook niet iets van, ja, je mag wel gay zijn, maar je mag er niks mee doen. Dat is het idee. Ja, ik kan daar niks mee. Dat is een valse acceptatie, als je het mij vraagt. En daar kan ik gewoon helemaal niks mee. En voor mijn ouders is hun gemeenschap heel belangrijk. Dus ja, dat kun je je bijna niet voorstellen. Als ik erover nadenk dat ik kinderen zou hebben, dat ik dat zou verkiezen boven het geluk van mijn kinderen. Maar dat is echt wat er gebeurt. Mm. Dus dat was heel erg moeilijk.
Hey, en heb je ooit in het begin wel eens overwogen om te denken, oké, ik ben dit, maar ik ga het nooit praktiseren?
Ja,
zeg maar.
Zeker. Ja, want want ik was heel jong. Dus ik vond het doodeng. Het idee wat er van mij moest worden in de toekomst was echt totaal onoverzichtelijk. Ik ben nu 32. Ik weet het dus al ruim 15 jaar. 15 jaar geleden, als ik had geweten hoe ik erbij zou zitten op mijn 32e, dan had ik toen daar, ja, weet je, dat was heel goed geweest als ik dat geweten had. Maar ja, dat weet je niet.
Nee.
Dus ik was als de dood. Ik was heel bang om alles kwijt te raken. Nou ja, gedeeltelijk is dat ook wel gebeurd.
Ja.
Dat was geen, dat was wel een oprechte angst. En ook wel een terechte. En ik heb ook mensen in mijn omgeving gehad die er gewoon echt voor kozen, die dan dus gay waren. En gewoon zeiden van, ja, iedereen krijgt een uitdaging in het leven, hè, van God. En dit is de mijne.
Ja.
En dat betekent dat ik of niet trouw, of toch wel met iemand van het andere geslacht trouw, om dat plaatje maar, om maar gewoon een gezin te kunnen hebben bijvoorbeeld. Of om geaccepteerd te worden. Dat heb ik gewoon van heel dichtbij absoluut zien gebeuren.
Ja.
En ik wist wel dat ik dat niet wilde doen.
In ieder geval niet het trouwen met iemand.
Nee, ik wist wel echt. Ik heb wel eens dan zo'n beetje zo'n surrogaatvriendje gehad. Dat ik dan dacht van, nou hè, maar eens even kijken. Een hele knappe jongen, dat wel. Dus ik bedoel, op zich dacht ik echt nog wel, oké, ik vind hem elk geval knap.
Dat is tenminste nog één ding.
Ja. Ja. Maar ja, dat werkte natuurlijk helemaal niet. Er gebeurde precies niks. En toen was ik op reis. Ik was naar Suriname voor 2 maanden in mijn eentje. En daar ontmoette ik een jongen. En ik was daar ook weer bij Joods Getuigen. Want in die tijd was ik nog Joods Getuigen. En ik was toen 1 of 22. En toen ontmoette ik daar een jongen die ook een getuige was. En toen dacht ik wel echt heel even van, wij konden het zo goed met elkaar vinden. En hij was iets ouder dan ik en ook nog vrijgezel. En wij snapten elkaar op zo'n level dat ik echt dacht, nou ja, op zich, weet je wel.
Ja.
Maar ja, ik kwam er natuurlijk al heel gauw achter dat dat er, nou ja, op seksueel gebied in elk geval helemaal niks gebeurde. Dat ik dat helemaal niet wilde. En dat ik echt dacht, ja, het kan nu wel goed voelen. Maar over 10 jaar ga ik hier heel erg veel spijt van krijgen. En ik hou iedereen voor de gek.
Dat dus was echt wel heel duidelijk.
Dat werd toen heel erg duidelijk. En het was overigens ook tijdens die reis dat ik wist, ik moet hier echt uit. Dus toen ik thuis kwam, toen ben ik echt die stappen gaan zetten.
Ja.
Dus misschien heeft de jongen dat eigenlijk een beetje voor mij in gang gezet. Dat ik echt dacht, nu moet het klaar zijn.
Ja.
Zo'n soort laatste poging. Van even kijken of het, nee.
En heb je daar ook seksueel mee geëxperimenteerd? Of was het eigenlijk, dat was al helemaal duidelijk dat dat niet aan de orde was?
Nee, ik herinner me nog wel zo'n zwoele avond. Dat er dan zo'n soort van, de bedoeling was dat er gezoend ging worden. Dat ik toen eigenlijk al dacht, ja, we kunnen dat doen. Maar het is niet dat ik nooit met een man gezoend heb of nooit met een man zoen. Maar Ik dacht gewoon echt, waarom zouden we dit doen? Weet je, gewoon letterlijk zo. Ik gewoon dacht, ja, het kan, maar hoeft niet. Nee, zo. Toen wist ik wel genoeg.
Ja. En deze persoon wist dat waarschijnlijk nog niet, maar dat is voor jou dus inderdaad een hele...
Ja, we zijn elkaar later nog wel tegengekomen. En toen heb ik het ook wel verteld. Van ik ben er ook uit nu en zo. Had hij niet verwacht, maar was oké.
Okay. Ja.
Maar goed, nee, ik heb dus nooit heel serieus overwogen om dat pad te gaan bewandelen. Van dan maar niet. Maar tegelijkertijd heeft het wel best wel lang geduurd voordat ik de moed verzameld had om echt een keuze voor mezelf te maken. Dus ik had wel stiekem vriendinnetjes en ik had wel, weet je wel, er waren wel dingen aan het gebeuren. Maar om echt die knoop door te hakken en te zeggen, ja, ik moet hier uit, want anders dan ga ik gewoon langzaam dood.
Ja.
Ja, dat kwam dus toen, rond mijn 22e.
Ja.
Ja.
Ja, en dan ben je eruit en dan...
Ja,
dan
dat...
Dan is het weer, ja...
Nou, toen moest ik natuurlijk eerst maar eens gewoon helemaal leren voor mezelf te kiezen, alles, en te leven. Want als je in zo'n geloof opgroeit, dan wordt alles wordt voor jou bepaald. Dus alles, überhaupt al de indeling van je tijd, wordt voor jou bepaald. Dat is heel aanwezig. Maar ook wordt er vanaf een podium gezegd, wij vinden dit en dit. Dus ik wist van heel veel dingen helemaal niet wat ik vond.
Hmm.
Dus dat moest ik eerst maar eens gaan leren. Ja,
ja.
En toen kreeg ik een relatie.
Ja.
Ja, wel meteen ook.
Ja?
Echt zo, boem, relatie. Ja. Ja.
En ook gelijk bam, serieus,
ja.
Alles op.
Ja, samenwonen, alles. Samenwonen, ja. Wel een hele gelukkige relatie,
ja.
Zeker. Ja, maar dat was natuurlijk ook allemaal wel heftig. Dat ik gewoon zo'n life-changing ding gedaan had. Ik, in één keer, alles stond echt op zijn kop toen.
Ja, en ik kan me voorstellen, jij gaat dan misschien wel uit de religie, maar de religie is niet direct uit jou.
Nee, zeker niet. En dat misschien wel nooit.
Nee.
Weet je, ik heb nog steeds momenten dat ik me heel erg bewust ben van dat het er altijd zal zijn. Ja.
Ja, ja. Ja, ik hoorde het inderdaad ook van meer mensen die gelovig, dan wel streng gelovig zijn opgegroeid. Ja. Dat ook al is het 20, 30, 40 jaar later en hebben ze zo hun eigen plek gecreëerd, dat het nog steeds momenten zijn dat ze die hebben, dat God over hun schouder meekijkt. Ja. Of dat ze opeens zeggen, wat ik aan het doen ben is zo zondig, dit zou eigenlijk niet kunnen.
Nou ja, en ook tegenover mijn ouders en tegenover toch ook wel de community waar je in opgegroeid bent en waar je ook een bepaald verantwoordelijkheidsgevoel voor hebt.
Ja.
Dat zit erg diep. Ja, er gaat heel veel jaar van therapie overheen.
Ja.
Godzijdank, hele goede therapeut.
Ja, dat lijkt me dan wel heel essentieel.
Ja.
Ja.
Maar nu ik dit zou zeggen, van het is er altijd.
Ja.
Wat er ook nooit niet is, is dat dik zijn.
Ja.
Dat is er ook altijd.
Ja.
Weet je, dat... Natuurlijk heb ik geleerd om daar... ik heb geleerd om mijn lichaam niet meer te haten. Ik heb geleerd dat er echt mensen zijn die mij aantrekkelijk vinden. Dat heb ik inmiddels ook een soort van geaccepteerd. Dat ik daar niet meer heel tijd maar tegen in hoef te gaan. Ik kon dan echt hebben dat als iemand dan zei van... Ik vind je mooi, dat ik dan precies wilde weten van... Maar wat dan? Je moet precies benoemen waar, welk stukje en waarom, zeg maar.
Ja.
Want ik kon dat gewoon niet. Ik kan dat... Ik heb het laatst heb ik dat nog ook wel geloof ik een keer zo letterlijk gezegd. Dat iemand dan zei dat ze me aantrekkelijk vond. En dat ik toen zei, hier kan ik niks mee.
Hmm.
Ja, dat is natuurlijk niet leuk om te horen te krijgen.
Nee.
Maar dat is er dus ook nooit niet.
Nee.
Weet je, want ik heb altijd ergens, heb ik toch zitten in mijn achterhoofd van... Ja, maar hoezo dan? Want ik ben dik. En je ziet het altijd.
Hmm.
Ik neem het altijd met me mee. Dus ook in het daten, het is er altijd. Het is altijd een issue voor mij. Voor de ander totaal niet per se, maar voor mij wel.
Ja.
Dus het is er nooit niet.
Nee.
Dat is best wel belastend.
Ja.
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 Ja. En ik zou wel voor mezelf wensen dat dat op een gegeven moment echt een keer helemaal zou verdwijnen.
Ja.
Het gaat wel heel veel beter. Maar ja, het mag nog wel verder naar de achtergrond.
Ja.
Ja.
Dus voor jou ook in elke seksuele interactie, om het even daar nu op te focussen, hoe geweldig het misschien mag zijn ergens, is er nog steeds... Er is altijd een deel van jou
Absoluut.
Ja.
Kijk, op de een of andere manier kan ik niet van het idee af dat als er dan... Stel je voor, er komt een afwijzing, of het loopt niet meer tussen mij en iemand, of het houdt gewoon op, weet ik veel, dat kan allemaal.
Ja.
Zal toch altijd mijn eerste gedachte zijn... zie je wel, dat komt daardoor. En ik moet daar toch iets aan doen.
Ja.
Dus blijf ik altijd nog maar weer denken van ja, als ik dan ooit echt slank ben, nog, dan zal ik dat allemaal niet meer hebben.
Ja.
Dus als ik slank ben, dan zal ik onbezorgd met iedereen met wie ik maar wil seks kunnen hebben. Is natuurlijk volstrekte onzin.
Ja, maar ja, ratio en gevoel, dat zijn twee hele verschillende dingen.
Want dat kan ik nog niet los van elkaar koppelen. Ja. Dat is er gewoon altijd.
Ja. Ja, dat is
en ook die angst van dat iemand misschien wel zegt dat ze je aantrekkelijk vindt, maar het misschien niet meent. Of dat er gewoon toch echt heel erg veel mensen zijn die gewoon per definitie een dikker iemand niet aantrekkelijk vinden. Wat trouwens ook gewoon op zich eigenlijk gewoon de realiteit is.
Ja.
Ja, dat is er wel nog steeds.
Ja.
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 Hoe erg ik dan ook bezig ben met body positivity en hoe erg ik dan ook andere mensen heel erg kan motiveren om positiever over zichzelf te denken, is dat iets waar ik ook zelf nog heel veel mee worstel.
Ja, en tegelijkertijd denk ik, misschien is dat een soort van, ik weet niet, zijlijn praat hoor. Dat denk ik, ja, je kan een hele positieve boodschap roepen. Zeggen van, oh ja, maar weet je, ik hou 100% van mijn lichaam, het is allemaal oké. Maar als ik je zo hoor, denk ik, ja, maar ik vind het zo krachtig dat je zegt van, ik ervaar het soms en ik ervaar het, is al zo anders.
Ja.
En het is er nog steeds altijd, dat die dingen naast elkaar kunnen bestaan.
Ja.
En dat zo is. Ja,
ja, ik denk ook niet dat het erg is. Want daardoor blijf ik me er ook van bewust. Blijft het ook iets om aan te blijven werken of zo. En mag het er ook zijn als het een keertje even niet gaat.
Ja.
Dan kan ik daar ook mild in zijn voor mezelf.
Ja, dat je niet het idee hebt van, oh maar ik heb nu gezegd dat het beter is. Zeg maar.
Ja,
dus dan moet ik het eigenlijk altijd verkondigen.
Nee,
dat
nee,
het,
nee, dat heb ik gelukkig. Ja. Ik weet wel dat er mensen zijn die dat hebben.
Ja.
Die dan een soort spokesperson worden. En dan moet dat ook allemaal maar. Terwijl dat kan niet elke dag. Weet je wel, tuurlijk zijn er dagen waarop ik dat voel. Maar er zijn ook dagen, net zoveel, waarop ik het niet voel. Ja, dat mag er gewoon zijn.
Ja. Ja. Het doet me denken aan iets anders, maar dat is iets heel anders. Tenminste, als ik naar mezelf kijk op het gebied van seksualiteit, heb ik dat op een gegeven moment ook gehad. Dat ik dacht van, ik ben nu zoveel positiviteit hierover te verkondigen en al die plekken aan het creëren, maar ik voel het echt voor mezelf helemaal niet.
Kan
en dat ik eerst iets had van,
ja,
dit klopt niet, ik heb Marije en je hoort hier niet meer te zijn. En tot op een gegeven moment dacht, ja, maar wacht even, dit is net zo goed een onderdeel en iedereen heeft dit. En het feit dat je het ene vertelt, betekent niet dat de andere. Het is ook niet één en het ander. Het is, het is een heel netwerk van dingen.
Het is zo'n work in progress ook.
Ja.
En het kan niet elke dag goed gaan, weet je wel.
Nee.
En dat de ene fase gaat het dan makkelijker. En dan opeens merk je weer, oh, ik dacht dat ik er al was, maar toch niet of zo. En dat jij andere mensen daarmee helpt, wil ook helemaal nog geen garantie geven voordat het met jou zelf altijd wel lukt.
Nee.
Dat is echt niet zo.
Nee.
Maar dat geldt voor al die onderwerpen.
Ja, dat is met alles.
Ja,
ja, dat is zeker waar.
Ja.
Maar dat, Hey, en ik zat nog heel even te denken, want je had het erover, dit is weer even een soort van switch, het is er weer aan gerelateerd, over je relatie met je lichaam als je seks had met anderen.
Ja.
Dat benoemde je op een gegeven moment, zei je op een gegeven moment, ja, met anderen. Hoe was het als je seks had met jezelf? Hoe ervoer je je lichaam dan?
Nou,
of ervaar je je lichaam?
Nou, dan was dat eigenlijk niet zo'n issue.
Nee.
Nee. Moet er ook wel bij zeggen dat in de tijd dat ik echt een heel slechte relatie met mijn lichaam had, ik er ook heel goed in was om het totaal los te koppelen van, nou ja, van mijn binnenwereld.
Mm-hmm.
Dus daarom heb ik ook zei, ik noemde het ook dat lichaam en niet mijn lichaam.
Ja.
Ik werd er ook best wel goed in om het eigenlijk heel letterlijk ook niet te hoeven voelen of niet te hoeven zien. Moet je echt voorstellen, dingetjes als, ook al ben je alleen thuis, dat ik niet naakt door het huis zou gaan lopen. Of dat ik heb nu lenzen in, maar ik heb een oogafwijking. Dus als ik dan ging douchen, dat ik mijn bril niet meenam naar de badkamer. Zodat ik niet per ongeluk in de spiegel heel erg goed mijn lichaam zou hoeven zien. Dit zijn allemaal trucjes die je op een gegeven moment jezelf aanleert om, ja, gewoon helemaal dat lichaam, dat wordt een soort bijzaak. Dus als je daar niet mee bezig wil zijn, dan hoeft dat niet per se. Je hoeft het niet aan te raken. Ik was goed geworden in het verstoppen, onder kleding, nou, al die dingen. Dus ook als je het dan hebt over wanneer je seks hebt met jezelf, ja, dat hoeft natuurlijk allemaal niet heel erg fysiek met jezelf te worden.
Nee.
Hoeft niet per se.
Nee.
Dus dat deed ik dan ook niet.
Nee.
Nee.
Maar wacht even, je deed je wel seks met jezelf alleen op een hele niet-fysieke manier?
Ja, dus gewoon met minimale aanrakingen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Ja, en dat... Dat ben ik me veel later, ben ik me dat pas gaan realiseren. Bijvoorbeeld in die tijd dat ik dan zo wat meer vrijheid ging opzoeken daarin. En met meer verschillende mensen ging daten en zo. Dat ik in één keer gewoon dacht, ik zie nu van verschillende vrouwen hun borsten. Ik weet eigenlijk helemaal niet precies hoe mijn borsten eruit zien of hoe ze voelen.
Ja.
Want daar heb ik eigenlijk gewoon, dat heb ik maar een beetje gelaten. En dan niet omdat ik niet van mijn borsten hield per se, maar gewoon omdat ik dat, ik weet niet, liever niet of zo. Dat ik hoef het niet te weten.
Ja.
Want het voelde toch altijd een beetje alsof dat is toch maar dat lichaam of zo. Pas toen het veel meer als mijn lichaam ging voelen, vond ik het ook wel interessant. Dat ik echt dacht, hoe zien mijn borsten er eigenlijk uit?
Ja.
Hoe voelen ze eigenlijk? Ja, dat kwam veel later pas. Daar was ik nooit mee bezig geweest. Dus ook niet wanneer ik seks met mezelf had. Nee hoor.
Die waren gewoon...
Daar besteed je geen aandacht
aan. Ik kan me voorstellen dat als je dan dat lichaam op een gegeven moment... Of dat lichaam, jouw lichaam... Mm-hmm. Gaat verkennen dat je daarin... In relatie met anderen, maar ook voor jezelf wellicht... Je seksuele relatie ook met je lichaam verandert. Of dat je op een gegeven moment merkt... Oh, wacht, hey. Dit heb ik nooit aangeraakt. Ik raak andere dingen
zeker.
Aan. Hele andere ervaring. Of hele andere...
Heel anders. Ja. Want je gaat in één keer dingen leren over hoe je lichaam beweegt.
Hmm.
Maar bijvoorbeeld ook over gevoeligheid. Dat je in één keer erachter komt van... Oh, ik heb echt nooit geweten dat dit of dat onderdeel van mijn lichaam... een erogene zone is bijvoorbeeld. Of dat gevoelig is. Daar kom je niet achter. Als je jezelf eigenlijk nooit aanraakt of bekijkt.
Ja.
Zeker. Dat is allemaal vrij recent pas, dat ik dat soort dingen weet.
Ja.
Ja.
En misschien is het een beetje een soort van, ik weet niet, een spierie vraag, maar zo'n happiness vraag. Kom eigenlijk nu in mijn hoofd. Een happiness.
Maar die podcast heb ik al een keer gedaan.
Ja, die heb ik al een keer gedaan. Nou, dan kan jij zo meteen zeggen, want dit echt een happiness vraag is. Maar... je zegt van, ik ben deze dingen aan het ontdekken. Ik ben mijn lichaam aan het ervaren.
Ja.
Ik ontdek nieuwe erogene zones. Is het dat je door het ontdekken dat je lichaam die erogene zones heeft, dat je dat kan geven, dat je ook via die weg misschien meer je lichaam meer kan waarderen? Ik wil houden van, ik weet niet of dat past.
Ja.
Dat de waardering voor je lichaam
groeit door die ontdekking? De waardering is echt een heel goed gekozen woord. Want inderdaad, dat houden van, dat is dus allemaal nog... daar ben ik gewoon nog niet altijd. Maar waarderen zeker. Omdat je eigenlijk dan pas ontdekt wat je allemaal kan of zo.
Ja.
Wat je lichaam allemaal kan. En wat je lichaam je allemaal wil vertellen. En wat er allemaal opgeslagen ligt in je lichaam.
Ja.
En hoe het, en trouwens ook nog los van erogene zones of zo, maar gewoon ook letterlijk hoe het voelt of hoe een ander het vindt voelen. Dat je erachter komt van, oh, maar er zijn echt heel veel dingen heel fijn aan mijn lichaam. En dat heeft zeker bijgedragen aan de waardering.
Ja,
absoluut.
Ja. Ja. Cool, ik ben blij dat deze happiness vraag dan toch gesteld.
Nou, ik vond hem niet zo happiness. Nee.
Okay. Ik viel een beetje tegen.
Ja, ik had meer van verwacht, maar goed.
Ja.
Nee,
maar dat het komt ook voort omdat het voor mij ook de kracht van, onder andere een kracht van seksualiteit. En het kan zijn dat het je kan laten zien van, wow, waar is mijn lichaam eigenlijk allemaal
te staan? Ja, zeker.
En dat als je daar die vrijheid in kan vinden, dat je veel kan brengen.
Nou, echt, absoluut. En dat je, en aan de andere kant is seks daarin absoluut ook een manier om je lichaam veel beter te leren kennen en te leren waarderen. Dus het gaat een beetje twee kanten op, denk ik eigenlijk. Ik bedoel, ik heb zoveel geleerd over hoe mijn lichaam werkt. En ook in seks wat wel en niet werkt, bijvoorbeeld.
Ja.
Of hoe ik altijd bepaalde standaarden had. Waarvan ik dacht, nou, dit is het wel. Omdat je dan opeens achterkomt, oh nee, dat was het helemaal niet, zeg maar.
Ja.
Dat is heel boeiend. Ja, dat is echt heel boeiend. Lichamen zijn echt heel boeiend.
Enorm.
Het is echt bizar.
Ja.
Wat er allemaal gebeurt en in je opgeslagen ligt en zo. Het is echt,
Ja, ik vind het wel mooi hoe je dat zegt over hoe het in je opgeslagen ligt.
Ja.
Ik zit nu een boek te lezen. Dat gaat over je lichaam als archief zijn. Onder andere als queer archief.
Wow.
En daar gaat het ook heel erg over wat je opslaat in je lichaam. En hoe je je lichaam echt als een soort van archief van je leven kan zien. En van... Ik vond het zo'n mooi concept.
Ja, ja, zo klinkt als iets dat ik ook wil lezen.
Ik zal je straks de titel even geven. Graag. Ik zet de titel ook in de show notes als mensen dat willen doen.
Ja, maar het is echt waar. Ja. En daar kom je natuurlijk maar op één manier achter. En dat is door dat te gaan proberen. En daarvoor moet het aangeraakt worden.
Ja.
Door jezelf of door anderen.
Ja.
En daardoor ontdek je zoveel boeiende dingen. Tenminste, dat denk ik, hè? Dat je het daardoor alleen maar... Misschien kan je het ook op andere manieren ontdekken. Maar voor mij is sowieso gewoon het heel veel meer voelen. Mm. Ik heb überhaupt wat moeite soms met voelen, in het algemeen. Ik heb sterke neiging om te leven zonder dat ik voel dat ik leef. En dat heeft misschien ook een beetje met mijn depressieve stoornis te maken. Dat ik hele periodes heb waarin ik eigenlijk gewoon niet zoveel voel.
Ja.
Maar door zoveel meer over mijn lichaam geleerd te hebben, door met body positivity bezig te zijn, door seks, maar bijvoorbeeld nu ook al een jaar door yin yoga te doen, voel ik zoveel meer waar dingen zitten, waar pijn zit, waar vreugde zit, ik voel gewoon meer dat ik leef. Daar komt het echt op neer.
Ja.
En seks helpt daar ook heel erg bij.
Ja,
ja, absoluut.
Ja.
Ik kan soms echt heel letterlijk hebben... als ik met iemand naar bed ga, tijdens de seks, dat ik in één keer denk, mijn hartslag gaat heel erg hard. En dat ik dan echt denk, ik voel echt dat ik leef. Gewoon letterlijk, dat flitst dan echt door mijn hoofd.
Wat gaaf.
Ja. Ja, dat heb ik heel erg nodig ook, om dat te voelen. En om over orgasmes nog maar te zwijgen, daar moeten we heel een andere aflevering over opnemen misschien. Maar als er natuurlijk een manier is om te voelen dat je leeft.
Is een orgasme, kan daar zeker een rol in spelen.
Absoluut. Ja. Ja, is cool. Dat is echt, echt heel tof.
Ja.
Ja, lichamen. Lichamen zijn echt te gek eigenlijk. En daarom... En ik vind mijn lichaam ook echt steeds leuker. Ik heb best een leuk lichaam. Het is ook echt wel zo, weet je wel. Daar ben ik ook achtergekomen. Ik denk, ik vond het altijd heel verschrikkelijk. Maar tegenwoordig denk ik wel, tuurlijk, weet je wel. Er zijn altijd dingen die je anders zou willen en zo. Maar dat heeft echt iedereen, denk ik. En eigenlijk heb ik best wel een heel... charmant lichaam.
Ja.
Ja. Ook wel een grappig lichaam. Vind ik tegenwoordig ook wel. En dat maakt gewoon echt helemaal wie ik ben. Als ik een heel ander lichaam zou hebben, dan zou het eigenlijk helemaal niet bij me passen, denk ik dan. En dat is ook iets wat ik heb geleerd. Dat ik daar een beetje meer waardering voor mag hebben. Ja.
Cool. Ik zit hier alleen maar zo heel breed te lachen. Dus ik ga zeg maar even cool om te onderstrepen. Dat ik het echt heel tof vind. Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat een reis van je lichaam haten naar... Ja. Hey, ik heb eigenlijk best wel een heel leuk lichaam.
Klopt, ja. En dat is dan zo'n reis die je aflegt. Maar natuurlijk ook de hele... de overkoepelende reis, zeg maar. Gewoon van... het maakt me allemaal niet zoveel uit. Het is niet echt wat voor mij naar... Oh jawel.
Dit is toch wel echt.
Ik bedoel, echt, wat heb ik mezelf al die jaren voorgehouden? Hou op. Weet je, niet alleen maar mezelf, maar dat heb ik me laten voorhouden. En later ben ik het mezelf gaan voorhouden. Maar nu ik had het daar laatst ook nog met iemand over. Van ik hoor mezelf dan ook zeggen. Van, ik ben niet zo'n seksueel, maar ook niet zo'n sensueel persoon en zo. En flirten en zo. Dat heb ik mezelf gewoon allemaal wijs gemaakt. Want mensen vertellen me gewoon van je bent echt heel goed in mensen charmeren bijvoorbeeld. Mm. Misschien noem jij het niet flirten, weet je wel. Maar er is wel iets wat je doet. En als ik seks heb met iemand, dan weet ik natuurlijk gewoon dat ook mijn lichaam en ik zelf, als in mijn gedrag, ik doe dingen die gewoon wel sensueel zijn. Dus wat een bullshit dat ik dat niet ben.
Ja.
Dan moet je op een gegeven moment ook mee ophouden om dat tegen jezelf te zeggen. Want je doet jezelf echt tekort daarmee. Je ontzegt jezelf echt dingen. En ik zie heel veel mensen die dat doen. Door dat maar gewoon weg te zetten als... dat is dan makkelijker, want dan hoef je er niks mee en zo. Echt gun jezelf dat.
Ja.
Want het is echt te gek. Ja.
Is het ook. Ja. En die boodschappen tegelijkertijd die we krijgen zijn zo ontzettend sterk.
Ja,
zo ontzettend
sterk.
Dat is het. Ik hoef jou niks over te vertellen.
Nee, maar dat is zeker helemaal gewoon, waar. Ja. Voor iedereen. Die boodschappen die zijn er heel de tijd. En je gaat vanzelf geloven.
Ja, ja, want je roeit zo tegen alle normen in. En dat is... gelukkig geeft het heel erg veel als je op bepaalde plekken gaat komen. Maar ja. Het is wel elke keer een uphill battle, zeg maar. Ja, elke keer zeker. Moet je toch tegen die normen ingaan die je elke keer weer hoort en krijgt. Mm. Of die nog steeds zo diep in je zitten. Ja. En niet om het daarmee te zeggen dat het... Ik bedoel, het is super waardevol. Alles wat je nu vertelt, dat onderschrijft dat. En het is soms zo fucking sterk.
Nou ja, en ik zal er, denk ik, en met mij heel veel meer mensen... gewoon altijd maar van bewust moeten zijn dat het iets is om aan te pakken.
Ja.
Om het niet te laten gebeuren. Om jezelf weer wijs te laten maken van... oh, kies maar de makkelijke weg daarin. Want ja, dat mag je natuurlijk doen. Mm. Daar wil ik helemaal geen waardeoordeel over hebben. Ik zeg alleen wel dat het voor mij... super waardevol en belangrijk is geweest om het gewoon aan te gaan.
Ja.
Maar dat is zeker een strijd die je, denk ik, de rest van je leven wel af en toe weer zult moeten strijden.
Ja, dat ben ik met je eens. Zijn er nog dingen waarvan je het hebt van, oh, is er nog een orgasme wat je wilt delen?
Nou, heb je even.
Nou, we kunnen nog een uur eraan plakken, hoor. Geen probleem.
Heb je nog een orgasme dat je wilt delen? Nou ja, wat moet je, hoe dan precies? Hoe moet ik dat delen?
Ja, jij zei net nou over orgasmes, kunnen nog een uur doorpraten. Dus ik ben nu heel nieuwsgierig geworden.
Ja, ik dacht meer in mijn hoofd gaat dan... Oh ja, het zou ook cool zijn als er een hele aflevering zou zijn... waarin allemaal mensen zouden vertellen over... bijvoorbeeld hoe ze hebben geleerd... wat nou echt een fijn orgasme voor je is. Of ze zou cool vinden. Zou ik nog voor terug willen komen, zeg maar.
Oh, nou, dat voor een thema-uitzending over orgasmes.
Hoe cool. Dat toch ik zou daarna willen luisteren.
Ja, absoluut.
Nou ja, wat ik wil zeggen over orgasmes... is dat ook weer iets is... Kijk, ik heb ook weer mezelf wijsgemaakt ooit... dat een orgasme krijgen heel moeilijk voor mij is. Mm. Dat is ook weer zoiets, want... Kijk, ik lijk ook wel heel erg een special snowflake nu. Dat alles heel moeilijk voor mij is. Maar dat is ook zoiets waarvan ik echt dacht van... Ja, waarschijnlijk moet ik daar maar gewoon in berusten. Dat het alleen maar... Of bij mezelf dat het wel lukt, maar anders niet. Nou, dat was ook niet waar. Dat bleek ook niet waar te zijn. En inmiddels weet ik heel goed dat ik heel goede orgasmes kan hebben. Met andere mensen ook. Mm-hmm. Ja, ik bedoel... Lucky me, dat ik dat gewoon ben gaan onderzoeken.
Ja.
Hoe dat dan werkt voor mij. En ja, seks is echt nog leuker geworden. Daardoor toch ook wel. Heel eerlijk, ja.
Ja.
Dus nou ja, dat wil ik wel even delen. Ja, dat ik tegenwoordig heel goede orgasmes heb. Ja hoor. Nou,
hallo mensen thuis. We sluiten deze aflevering af met het feit dat jij hele goede orgasmes hebt.
Zo.
Bim.
Is wel gewoon zo.
Ja. Oh, die shit.
Ja. Leuk. Ja, vind ik leuk.
Ja, is ook heel leuk.
Is ook heel leuk.
Is ook heel leuk. Oké, ik zeg, we moeten niks meer zeggen.
Nee.
Nee, behalve dankjewel.
Ja, heel erg graag gedaan.
Ik vond het ontzettend
leuk. Hoe lang hebben we gepraat?
Een uur en 10 minuten.
Niet.
Dat was het gesprek met Merel. Ik vond het echt een mega tof gesprek. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan vinden. Van de inhoud, van de dingen die we hebben besproken, wat Merel heeft verteld. Ik kan me voorstellen dat bij sommige van jullie misschien bepaalde dingen best heel herkenbaar zijn. Dus als je hier iets over wil laten horen, doe dat vooral. Je kan dat doen via Facebook, de pagina van Platform voor Seksualiteit. Of stuur ons een berichtje via marije@mariejansen.nl. In het gesprek ging het een aantal keer over hoe belangrijk het is om je lichaam te voelen. En te voelen wat je lichaam wil en waar je behoefte aan hebt. Dat is sowieso een onderwerp wat mij na aan het hart ligt. En zoals jullie wellicht weten, geef ik af en toe workshops. En binnenkort ook een cursus onder de noemer Aangenamer aanraken. En daarin gaat het ook heel erg over van wat heb je nodig om jezelf te kunnen voelen. Om te kunnen voelen wat je verlangen is. Om te kunnen voelen wat je wensen en wat je grenzen zijn. Mocht je daar interesse in hebben, mocht je daar meer mee willen doen. Op 1 april start er weer een cursus waarin je de kans krijgt om in 6 avonden dieper te duiken in jouw verlangen, in jouw gevoel. En dat doen we aan de hand van de Wheel of Consent van Betty Martin. Als je alle podcasts hebt geluisterd, dan heb je vast ook de aflevering met Betty geluisterd. Heb je zoiets van, Wheel of Consent, ik heb er wel eens van gehoord. Wat is het eigenlijk? Luister dan de allereerste podcast van Ongehoord. En dan hoor je alles over de Wheel of Consent en het werk van Betty Martin. Wat ik dus ook gebruik in de Aangenamer Aanraker cursus. Dat was het voor de schaamteloze zelfpromotie. Dank jullie wel voor het luisteren. Deze podcast is een onderdeel van het Platform voor Seksualiteit. De plek waar je op alle manieren je nieuwsgierigheid voor jouw seksuele verlangen kan bevredigen. Yep.